Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk met de anderen buiten de kerk, gebouw via de livestream of geluid met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Bos uit Den Haag. Deze dienst staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. Volgende week zondag. Beleidende leden van een andere kerkelijke gemeente die als gast aanwezig zijn en die in hun eigen gemeente toegang hebben tot de tekenen van brood en wijn, zijn van harte welkom om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Als we gasten mogen verwachten, vinden we het fijn dat u dat doorgeeft aan iemand van de kerkraad. Vanavond om 6:30 is de tweede dienst met als voorganger dominee Theo uit Ridderkerk. We hopen elkaar dan opnieuw te ontmoeten als antwoord op een roepende en een sprekende God. Afgelopen maandagavond is de kerkenraad bijeen geweest en is het besluit genomen om een beroep uit te brengen op dominee E. van den Noord uit Nijkerk. Vanaf nu gaat er een termijn lopen van 5 dagen waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen de volgende procedure. Dat dient schriftelijk te worden gedaan bij de scribe van de kerkenraad. Zijn er geen bezwaren, dan kan na die 5 dagen de bedenktijd van de predikant op het uitgebrachte beroep ingaan. Het is de bedoeling dat dominee van den Noord op zondag 23 februari in Wilnis voorgaat. Laat dit alles gepaard gaan met ons gebed, zoals dit al langer het geval is. Donderdag 13 februari om 8:00 PM bent u hartelijk welkom in de roeping voor een moment van bezinning, midden in de week. Om daarmee toelevend naar de viering van het Heilige Avondmaal. Dit uur zal worden geleid door dominee van Rooijen. Voorafgaand hieraan houdt de kerkenraad om 7:30 de morgen in de consistorie. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de SBE en dat staat voor Stichting tot Bevordering van Evangelisatie. Ze zijn op diverse beurzen in Nederland aanwezig met evangelisatiestand om daar de Bijbel onder de aandacht te brengen. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze voorzang deze morgen is Psalm 96 vers 1 uit Weerklank. Dit was de schoolpsalm voor de kinderen van de Julianenschool. Zing een nieuw lied voor de God, de Heere. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zing voor de Heere met diep ontzag, boodschap zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang leren. We beginnen met een lofzang voor God, de Heere. En dat loflied mogen we doorgeven, zodat iedereen dat leert kennen en meezingt. We zingen vers 1 van Psalm 96. We wensen elkaar hier thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen een loflied op de schepping. De schepping die ook een taal spreekt. God spreekt op allerlei manieren. En een van die manieren is ook via de schepping, via de natuur. Psalm 19. Ik had gehoopt toen ik de liturgie maakte dat de zon zou schijnen vanmorgen. Want we zingen van de zon. Misschien wordt het nog wat vandaag. Dan kan u die nog een keer aan deze psalm denken. Het is prachtig hoe dat eigenlijk beeldend wordt beschreven. Hoe God elke dag de zon de opdracht geeft om uit te gaan als een bruidegom en om te stralen. Wij zingen Psalm 19, nu couplet 1 en 3. Daarna lezen wij het eerste deel van het formulier ter voorbereiding op de viering van het avondmaal, zo God het u geeft volgende week. En dan zingen wij daarna het laatste couplet van deze psalm, zonder dat ik dat nog een keer aankondig. Dus Psalm 19, nu couplet 1 en 3 en dan straks couplet 7. Met het oog op de week van voorbereiding, ter viering van het heilige avondmaal, luisteren wij naar het onderwijs van de kerk over de zelfbeproeving, de inkeer, de verontmoediging, niet om bij jezelf te blijven, maar om je heil, je leven, alles waar je naar verlangt, buiten jezelf te zoeken, bij Christus, die in ons midden wil zijn. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het. En hij zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En hij zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En dat wij het ook houden met dat doel waartoe de Heer Jezus Christus het heeft bevolen en heeft ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. De ware beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats laat een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. In de tweede plaats laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats laat ieder zijn geweten onderzoeken of die ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en oprecht te wandelen voor zijn aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en deze misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven, of die lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die in de ban zijn van geld en van bezit. Alle die liegen, bedriegen, kwaad spreken. En alle die zich aan verslaving overgeven en die van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet nog zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dat wij dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerte. En ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen om tegen onszelf, om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Zoeken wij samen het aangezicht van God. Laten wij bidden. Eeuwig goede God, trouwe Vader, hier zijn wij, uw gemeente, door u bij elkaar gebracht en bij elkaar verzameld. Mensen overal vandaan. Gelukkige mensen. Verdrietige mensen. Jonge mensen. En oude mensen. Energieke mensen. En vermoeide mensen. Mensen overtuigd van u. Mensen aarzelend en vragend. U brengt ons hier vanmorgen samen. Zo verschillend als wij zijn en toch. Onder één dak. Bij u. Om uw woorden te horen. Om voor u te zingen. Om tot u uit te zeggen wat in ons hart zo'n grote plek inneemt. Om u te aanbidden. En om u lief te hebben. Om u te vragen wat goed is voor ons en voor ons leven. En wat goed is voor deze wereld. O God. Hoe zouden wij uw woorden zuiver kunnen spreken? En hoe zouden we zuiver kunnen luisteren? U weet wat voor mensen wij zijn. En dat weten we zelf ook heel goed. Dat er ook veel onzuivere gedachten in ons kunnen zitten. Onzuivere gedachten die alles vertroebelen. Dat wij uw woorden ook naar ons toe kunnen praten. Op een manier dat het ons altijd zint en altijd past. U weet ook dat er iets hards in ons kan zitten. Iets onverschilligs misschien ook wel. Soms zitten wij al dicht voordat u nog maar één woord hebt gesproken. Wij zeggen het maar heel eerlijk tegen u, o God. Dat u heel vaak een zware dobber aan ons heeft. En dat is nou precies ook de reden dat we vanmorgen hier zijn gekomen. Omdat we ergens hopen dat u ons toch hebben kan. En dat u ons ook hebben wil. En dat u misschien als enige iets in ons kan omzetten. Onze hardheid kan verzachten. Onze onverschilligheid kan breken. Onze onzuiverheid kan genezen. Daarom zijn wij hier. Omdat er zoveel is wat onszelf helemaal niet lukt. Wij zouden soms graag van sommige gedachten afkomen. Over onszelf of over anderen. Of over u of over het avondmaal. Maar sommige gedachten zijn zo hardnekkig. Die krijgen wij er niet uit. En daarom bidden wij u dat het vanmorgen ook een plek is waarin u dingen uit ons schudt. Die niet heilzaam voor ons zijn. Doe iets aan ons, o God. Laat dit niet alleen maar een rustig uurtje zijn. Wij bidden u ook om heilige onrust. Verjaag alles wat tussen u en ons in staat. Laat het zijn zoals we zongen. Zoals de zon opgaat in de morgen. Als een bruidegom op weg naar de bruid. Om te stralen. Dat u, Heer Jezus Christus, zo vanmorgen in ons midden komt. Als een bruidegom. Dat u naar ons uitgaat om ons hier te ontmoeten. Om ons hier in uw warmte te zetten. En dat niets uw gloed kan ontwijken. Zo bidden wij. Kom tot ons. Wees in ons midden. Maak alles voor ons toegankelijk. Als de woorden misschien te hoog zijn, of te groot, maakt u ze dan klein en breng ze bij ons waar wij zitten en huizen. En laat dit ook vanmorgen een uur zijn om van te genieten. Dat wij werkelijk genieten van u. Omdat u de mooiste bent die er is. Hoor zo ons gebed. We bidden het voor de broeders en zusters die nu thuis zijn. Die hier misschien graag hadden willen zijn, maar niet konden komen. Die zich met ons verbonden weten en wij met hen. Zegen hen ook met uw goede geest. Zegen de kinderen. Zegen ons allen. In de naam van die ene. Jezus Christus. Die ons leven is. Amen. De lezing voor deze morgen is uit het evangelie van Marcus. Wij lezen Marcus 2. Vers 13 tot en met vers 22. Marcus 2, vanaf vers 13. En Jezus vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. En zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel, en waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan in die dagen zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekromde stof op een oud bovenkleed. Anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed. En ontstaat er een ergere scheur. En ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Tot zover de lezing uit de schrift voor vanmorgen. Zalig bent u en jij als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging een bruiloftspsalm. Psalm 149, en daarvan zingen wij couplet 1 en 3 uit de berijming van Weerklank. Psalm 149, couplet 1 en 3. Wij zingen in antwoord op de verkondiging een lied van toewijding. Lied 338 uit de bundel Weerklank. Zoals ik ben, kom ik nabij. O Lam van God, ik kom. Een lied van toewijding en gehoorzaamheid. 338 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus. Het is opvallend, in het begin van het Marcus-evangelie lees je telkens dat er allerlei mensen in beweging komen naar Jezus. Jezus is aanwezig en trekt als een soort magneet de mensen naar zich toe. Zo lees je van een Melaatse, een man die bij niemand in de buurt mocht komen, maar die smekend op Jezus afrende. En Jezus raakt hem aan. En even later is het de schare, de mensenmassa, die komt in beweging naar Jezus en die nemen allemaal mensen mee aan wie wat mankeert. En dan lezen we op een avond, loopt de hele stad uit. Stel je even voor. Een stoet van mensen door de straten. En ze verzamelen zich voor de deur van het huis van Jezus. En het zijn allemaal mensen die er slecht aan toe zijn. Eenzame, zieke, gekwelde, bezetene, gekleineerde. Mensen met allemaal barsten en scheuren in hun leven. En met wanhoop in hun ogen. Ze komen in beweging, op weg naar Jezus. En met een soort heilig verlangen bonzen ze bij hem op de deur. En Jezus doet open. En al die mensen, die klampen zich aan hem vast. Er staat zelfs dat Jezus moet uitkijken dat hij niet door hen wordt vertrapt. Wat een schitterend beeld eigenlijk. Allemaal mensen met wonden en zonden. En in hun midden, Jezus. En Jezus geeft zich helemaal aan deze mensen, deze hulpbehoevenden, want hij geeft om hen. Hij wel, hij geeft om hen. En tussen die mensen is Jezus op zijn plek. En hij straalt. Ik dacht, hebt u nog een andere uitnodiging voor het avondmaal nodig dan dit? Jezus tussen de mensen met hun wonden en hun zonde. Wil je dan nog meer? Iemand gebruikte ooit het beeld van een kampvuur. U weet, wij worden bijna altijd automatisch aangetrokken als ergens een kampvuur brandt. Ik denk het is de warmte, of het licht, of de fantasie van de vlammen, of het mysterie van het vuur. Jezus is een kampvuur. Hij is een vlam in een donkere nacht. En om die vlam heen zie je voortdurend mensen zich verzamelen in de hoop een beetje warm te worden aan hem. Ze verlangen naar iets van de gloed van Jezus over hun leven. Nou, misschien een mooi beeld voor volgende week. Het avondmaal, als de tafel hier gereed staat, dat is een kampvuur. Christus is in uw midden. Hij is een vlam te midden van al het donker. Een plek van warmte in een wereld vol kou. En je mag dichterbij komen om je te warmen aan hem. Zo mooi dat eerste vers wat wij net lazen. De hele schare kwam tot Jezus. De hele schare. Ik dacht, dat zou wat zijn volgende week. Kijk, de schare, dat is niet alleen maar de kerk, mensen. De schare zou je kunnen zeggen, dat is nou heel Wilnis bij elkaar. Dat zou wat zijn. Dat volgende week hier het avondmaal wordt bediend. En dat het hele dorp aankomt lopen. Moet je voorstellen. Allemaal mensen die op het kampvuur afkomen. Allemaal mensen die ook wel weten van kou in hun leven. En die hebben gehoord dat hier een plek is van warmte. Nou, heb je wel iets voor te bidden, dacht ik, hè, deze weken. Toch? Dat heel Wilnis hier vanmorgen volgende week zal zijn. Het kan. Net als toen. Heel de schare kwam naar Jezus. En dan even niet moeilijk gaan doen over wie er nou allemaal wel en niet bij mogen horen en aan tafel mogen gaan. Als er nou volgende week iemand komt uit de scharen, dan zou ik zeggen, die eerste, die mag eerst. En dan u. Mensen komen in beweging tot Jezus. Ja, en dan is het heel opvallend, niet iedereen. Langs de kant van de weg blijft één iemand zitten. Die komt niet in beweging. Hij heet Levi. En Levi zit, zegt Marcus. En dat hij zit, dat betekent ook hij zit vast. Dat is eigenlijk een hele treurige scène, hè? Allemaal mensen die komen op de been, die komen in beweging naar Jezus. Die verlangen naar iets van de kracht van Jezus. En Marcus blijft zitten. De straten zijn leeg, de huizen zijn leeg. Iedereen rondom het kampvuur. En dan in die verlaten plek één iemand die nog op zijn plek zit. Levi. Hij zit zijn werk als tollenaar te doen. Ik dacht, wat bezielt Levi nou om te blijven zitten? Wil hij misschien nog een beetje meer verdienen? Of is hij gewoon tevreden met hoe zijn leven is? Bonst er in hem geen verlangen? Heeft hij Jezus eigenlijk helemaal nergens voor nodig? Of, en dat kan natuurlijk ook, of vindt Levi van zichzelf dat hij er niet bij mag horen bij Jezus? Want ja, Levi is tenslotte een tollenaar en de kans is groot dat hij zijn hele leven heeft gehoord dat hij helemaal aan de verkeerde kant staat. Want dat gold voor tollenaars. Nou ja, wat het precies ook is waardoor hij blijft zitten, het is wel treurig natuurlijk. Er is iets in hem en dat hindert hem om naar Jezus te gaan. Ja, ik dacht misschien zit hij wel hier vanmorgen. Levi, volgende week wordt het avondmaal gevierd. Iemand zegt kom en er komt een stoet van mensen in beweging. En jij weet eigenlijk nu al dat je blijft zitten. Of misschien er wel helemaal niet bent. Want ja, het is natuurlijk ook pijnlijk als je geen avondmaalsganger bent. Als je dat misschien van huis uit helemaal niet gewend bent om dan al die mensen te zien opstaan en naar de tafel te komen. En jij blijft een beetje in je eentje zitten in de bank. Dan voel je je natuurlijk helemaal buiten staan. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat er een Levi hier in de kerk zit vanmorgen. Dat je denkt, ja, er is iets wat mij hindert om te komen. Het zou ook kunnen zijn dat je in de kerk zit en je denkt, dat avondmaal, dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet zo nodig. Dat hoeft van mij eigenlijk niet zo. Of dat je denkt, ja, dat is geloof ik niet voor mij, of zo. Want ik heel veel... Dat begrijp ik heel goed, hè? Dat er heel veel kan zijn wat je zou kunnen hinderen. Ondertussen is het wel heel treurig, hè? Dat Jezus er is, dat er een vuurtje brandt, zo gezegd. En dat jij er niet bent. Of niet komt. Dat is treurig. Het is vooral ook treurig voor Jezus. Misschien denkt u wel, ja... Jezus die zal wel heel blij zijn met al die mensen die er dus op de been komen. Die hele schare die op weg is naar hem toe. Ja, daar is Jezus ook heel blij mee. Maar wat ik nou zo mooi vond. Hij stopt uitgerekend bij Levi. Uitgerekend bij die ene die niet mee kan komen. Die niet in beweging kan komen. Uitgerekend die wordt door Jezus gezien. En het lijkt wel alsof Jezus helemaal speciaal voor hem gekomen is. Ik dacht, zou het kunnen dat Jezus Levi mist? ondanks al die mensen die dus op de been komen naar hem, waar hij voortdurend mee in de weer is, dat hij toch ergens aanvoelt en mist er nog een. Levi. Zou het kunnen dat hij u mist? En jou? Als je volgende week je plek leeglaat. Ga mee, zegt Jezus tegen Levi. Kom, kom, jij hoort er ook helemaal bij. Want ik heb zondaren lief, weet je? En ook jij mag je komen warmen aan mij. Nou, misschien, ik weet het niet, misschien dat Jezus vanmorgen in deze woorden even stilstaat voor jou, met dat je hier zit. Juist in deze woorden. Dat je misschien denkt, ik blijf zitten of ik blijf thuis of ik ben er niet. Het is niet voor mij, het hoeft voor mij misschien ook allemaal wel niet. En dat Jezus nu vanmorgen even voor je staat en dat hij zegt, maar ik kan er niet mee leven als jij er niet bent. Daar kan ik niet tegen. Ik zou je ongelooflijk missen als jij er niet bent. En dat hij je hier ziet zitten en dat hij vanmorgen tegen jou zegt, kom, jij, kom, achter mij aan en doe mee. Jij hoort er ook bij. Levi staat op en hij komt in beweging achter Jezus aan. En dan gaan ze aan tafel. En daarbij ook nog een heleboel collega's van Levi. Eén grote maaltijd van tollenaren en zondaren, zegt Marcus. Dat is een soort verzamelnaam voor allemaal mensen die er op wat voor manier dan ook helemaal naast zitten met hun leven. Tollenaren, dat zijn de mensen met een fout beroep. Zondaren, dat zijn de mensen ja, die een heel verkeerd spoor in hun leven zijn ingeslagen. Daar zit Jezus ineens tussen die mensen. Tollenaren en zondaren. En hij gaat met ze eten. Dat is geen kleinigheid. Daarmee laat Jezus zien. Dit zijn de mensen bij wie ik hoor. Daarom eet ik met hen. En ik hoor bij hen zoals een dokter bij zijn patiënten hoort. En die patiënten die zijn zo blij. Dat de dokter in hun midden is. Toch is niet iedereen blij. Het komt Jezus zelfs op forse kritiek te staan. Dat hij met deze mensen aan tafel gaat. Langs de zijlijn staan wat toeschouwers. Schriftgeleerden, zegt Marcus. Dat waren de serieuze, ernstige gelovigen in die tijd. Dat waren de mensen die opkwamen voor de geboden van God. Voor de Torah. Die hadden ze hoog staan. En zij zien dat tafereel van Jezus met al die mensen die helemaal fout zitten in hun leven. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen, dat kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit gaat toch veel te makkelijk? Jezus die doet maar net alsof iedereen er wel bij hoort en zo. Dat gaat toch veel te makkelijk? Nou, ik weet niet hoe dat hier in Wilnis is, maar zo wordt er soms in de kerk ook wel eens over het avondmaal gepraat, hè? Dat iemand zegt, ja, dat gaat wel heel makkelijk allemaal. En nou gaat die nu ook al aan en die. En ik weet niet in wat voor type gemeente u bent opgegroeid, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je vroeger in een gemeente zat waar maar heel weinig mensen aangingen aan de tafel. En dat schud je niet zomaar uit je. En het kan zomaar zijn dat ook al ben je nu hier, dat er heel soms nog zo'n stemmetje in je is en dat je denkt, gaat het allemaal niet veel te makkelijk. Die Jezus die doet maar. Dat is ook treurig eigenlijk, hè? Dacht ik. Dan brandt er een vuur en dan staan er een paar mensen langs de zijlijn en die gooien er het liefst zo snel mogelijk weer een emmer water overheen. Jammer. Zonde. Letterlijk zonde. Farizeeën die hebben er dus moeite mee, hè, met wat Jezus doet. En viel me op toen ik met het gedeelte bezig was dat ze met hun moeite dus niet naar Jezus toe gaan. Dat hadden ze natuurlijk ook kunnen doen. Ze hadden kunnen zeggen, Jezus, u bent een man van God. Maar wacht even, die mensen met wie u nu allemaal aan tafel gaat, dat, ja, wij denken dat dat toch niet helemaal kan. Want dat klopt toch allemaal niet met wat God in zijn woord heeft gezegd. En ja, dat doen ze niet. Ze gaan niet naar Jezus. En ze gaan ook niet naar die mensen met wie hij aan tafel gaat. Hadden ze ook kunnen doen, hè? Ze even naar die mensen toe waren gegaan en hadden gezegd, ja, vinden jullie dat nou gepast? Dat je hier aan de tafel zit met Jezus? Kan dat zomaar? En zijn jullie dan misschien ook van plan om straks je leven toch een klein beetje anders te gaan leven? Of nou ja, wordt helemaal niet met elkaar gepraat. Dat is ook treurig. Er is eigenlijk heel veel treurigheid, dat merkt u wel, hè? Het is ook treurig, er wordt niet met elkaar gepraat. Dus mocht het nou zo zijn in de komende week en volgende week zondag, dat er dingen zijn die u toch niet helemaal kan rijmen voor uw gevoel, met wat u gelooft van God en van het avondmaal, dan zou ik zeggen, praat er dan eens met Jezus over. Echt. Dat meen ik heel serieus. Als je ergens tegenaan loopt, praat er dan eens met Jezus over. Dat je gewoon tegen hem zegt, Jezus, ik geloof in u en ik vertrouw u en ik zie dat u aan tafel gaat met mensen van wie uw eigen woord toch ook eigenlijk zegt dat hun leven, dat dat allemaal niet klopt. En ik denk soms wel eens gaat dat allemaal niet heel makkelijk, maar toch ja, u nodigt ook zondaren uit. Wat wilt u mij daar eigenlijk mee zeggen? Denk ik misschien te klein over uw liefde of... Nou ja, zo. Zo kun je toch met hem in gesprek? Dat is veel beter dan aan de zijlijn een beetje met je hoofd staan te schudden, hoor. En ga vooral ook met elkaar in gesprek. Ook als je volgende week naast iemand aan de tafel zit en dat je denkt, ja... Ja, die. Zoek diegene dan gewoon eens op na die zondag. En praat eens met elkaar over wat je van Jezus verwacht aan zijn tafel. En wat je van hem hoopt. En wat je van hem gelooft. Zoek elkaar op. Geniet aan de zijlijn een beetje met je hoofd staan te schudden. Zoek elkaar op. En ik weet één ding zeker, als je echt gelooft dat Jezus met zondaren aan tafel gaat, dan lijk je vaak meer op elkaar dan je eigenlijk lief is. Schriftgeleerden hebben kritiek op Jezus. Die kritiek die komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, hè? Dat begrijpt u ook wel. Die schriftgeleerden die kennen hun Bijbel heel goed. En zij weten, zondaren en tollenaren, dat zijn onreine mensen. Onreine mensen. Dat betekent, je kunt door die mensen besmet worden. Door hun denken en door hoe ze leven. Er loopt in het Oude Testament een hele sterke scheidslijn tussen rein en onrein. Tussen zondaar en rechtvaardig. En dat zat heel diep in het denken van de schriftgeleerden verankerd. Er is onderscheid bij God. Dat hadden ze hoog staan. Er is onderscheid. En pas op, waar je mee omgaat, daar word je ook mee besmet. Dus begeef je nooit in de kring van de onreinen, van de tollenaren en van de zondaren. Daar moet je je verre van houden. Nou ja, zo gaat het soms nog wel eens. Mensen die een tijdje in de gevangenis hebben gezeten of opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling, die merken ook heel vaak dat als ze daar eenmaal uit zijn, dat mensen toch altijd een klein beetje afstand houden. Misschien ook gewoon bang om wat beïnvloed te worden of zo. Besmet. Nou ja, zo denken dus de fariseeën. Je kunt besmet worden door zondaren. Zondaren zijn besmettelijk. En Jezus, ja, die denkt precies andersom. Die denkt precies andersom. Zondaren zijn niet besmettelijk. Ik ben het, zegt Jezus. Ik ben besmettelijk. ik besmet je met mijn liefde en met mijn verzoening en met mijn genade. Dat is besmettelijk. Dat straalt van Jezus af op deze tollenaren en zondaren. In de aanraking met Christus, in brood en wijn, raakt Jezus niet zozeer door jou besmet, maar jij door hem. Dat is het wonder van het evangelie. Stel je voor dat uw en mijn zonde en onze onreinheid, stel je voor dat dat besmettelijk zou zijn. Dan zouden wij volgende week hier het avondmaal verontreinigen. En dan kun je maar beter wegblijven. Maar dat is niet zo. Het is precies andersom. Jezus is besmettelijk. Jij niet. Hij is besmettelijk. En daarom nodigt hij dus ook zo royaal zijn heilig lichaam en bloed. Besmet ons. En zo maakt hij ons rein voor God. Daarmee zijn de fariseeën blijkbaar nog niet uitgepraat. Ze geven het nog niet op. Ze moeten hier waarschijnlijk wel even over denken. Dat het bij Jezus zo heel anders werkt dan in hun denken. Even later komen ze weer. En nu met wat meer. Ze hebben de leerlingen van Johannes de Doper meegenomen. En ze komen bij Jezus met een vraag over de leerlingen van Jezus. Waarom vasten uw leerlingen niet? Vasten, dat was een Joods gebruik. En dat was eigenlijk een vorm van boete doen. Van berouw tonen. Van je schuld belijden voor God. Vasten, dat was een soort oefening in verlangen naar verzoening met God. En zelfs nog iets breder. Men geloofde ook dat je door te vasten het koninkrijk van God eerder aan zou breken. Dus de gedachte achter dat vasten, dat was dat hoe meer jij jezelf ontzegt, hoe ernstiger je bent, hoe zwaarder je zogezegd wat aan de dingen tilt, hoe dichter je dan bij God komt. Waarom vasten uw leerlingen niet? Dat zou ze toch dichter bij God brengen? Dat zou toch heel goed zijn, Jezus, als uw leerlingen er wat zwaarder aan zouden tillen? Dat zit er achter hun vraag. En misschien is die vraag ook nog wel springlevend. Ik kom het soms ook nog wel eens tegen in de kerk, eerlijk gezegd. Zou het niet goed zijn als we er een beetje zwaarder aan zouden tillen? Een beetje ernstiger. Een beetje meer berouw enzovoort. Dit is het antwoord van Jezus. Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten als de bruidegom in hun midden is? Prachtig antwoord. Jezus kijkt ze eigenlijk aan en zegt, kijk nou eens, die maaltijd die ik hier vier, hè, met al die tollenaren en zondaren, weet je wat dat is? Dat is een bruiloftsmaal. Want ik ben de bruidegom, zegt Jezus. En daarmee sluit hij aan bij de oude teksten van de profeten die zeggen, als het koninkrijk van God zal doorbreken, dan zal het als een maaltijd zijn. Dan zullen God en mensen samen eten en drinken en feest vieren en de liefde vieren. En Jezus zegt, dat is nu hier bezig. Ik ben de bruidegom. Ik kom bij God vandaan. Ik kom midden in het leven van deze mensen de liefde met hen vieren. De liefde die alles van hen verdraagt. Ik ben hier om met hen te vieren dat er een God is van volkomen verzoening van al je zonden. Ik ben hier omdat er een God is die deze mensen, deze tollenaren en zondaren lief heeft. Met een eeuwige liefde. Het koninkrijk van God, zegt Jezus, is al nabij gekomen. Het feest is begonnen. En de deuren naar het feest staan wagenwijd open voor een ieder die wil. Weet je wat Jezus nou eigenlijk zegt hiermee? De tijd dat jij nog iets moet doen om dichter bij God te komen, die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Je hoeft niet meer te vasten. God komt zelf. Gaat alle grenzen over. Reikt je de hand. Is in je midden. En als die zo naar jou toe komt, om met jou het feest te vieren, van de liefde, van hem, dan ga je toch niet vasten, zegt Jezus. Nu gemeente, volgende week, als u avondmaal vierde, dan is Christus in uw midden. De bruidegom. En als Christus er is, dan is het tijd voor feest. Dan is het tijd voor wijn. En voor brood. Hij komt naar je toe, hij zelf, om het je uit te delen. Eten en drinken. De eeuwige liefde van de Vader. Proef het maar, zegt hij. Neem ervan. Kom, kom, want alles is gereed. Lang leven de liefde. Als Christus nou zo in uw midden is, en als die je roept, laten wij het bruiloftsmaal gaan vieren. Laten wij samen eten en drinken en vrolijk zijn in God. Dan ga jij toch, hoop ik, niet vasten. Ik bedoel, dan ga je er toch niet zwaarder aan tillen dan dat nodig is. Dat lijkt soms heel vroom, maar het is het niet. Weet u wat vroom is? Dit. Dat je zegt, Jezus, als het zo is, dat u gekomen bent om zondaren te roepen, als het waar is dat u ook mij ziet zitten, met alle vlekken en rimpels en breuken en barsten in mijn leven, als u ook mij ziet met al de moeite die ik soms in me heb om toch te komen, en als u zich niet schaamt om met mij aan tafel te gaan, maar als u tegen mij zegt, kom, kom en vier met mij het bruiloftsmaal, dan zal ik komen. Dat is vroom. Amen. We gaan nu over tot de dienst van dankzegging en van voorbeden. Wij zullen bidden voor zuster Wijnie Hogerwerf, die naar het hospitium is verhuisd. Wij bidden om kracht en nabijheid voor Jolanda Bos, die deze week bestraald zal worden en ook chemokuren zal krijgen. Voor Petra Rietveld Vermeij, bij wie trombose is geconstateerd. We bidden om herstel voor zuster de Plomp Korver, die opgenomen is in het revalidatiecentrum. En ook voor andere niet met name genoemde zieken. Alle die wachten op onderzoek of uitslagen. We doen vanmorgen ook voorbeden voor de zustergemeente in Nairobi. We zullen bidden voor het kerkbestuur, voor de regering van het land. En bijzonder ook dat er een goed gezondheidsstelsel zal komen. Op dit moment is er zeker voor arme mensen nauwelijks goede zorg beschikbaar. We bidden dat pastor Joel en Magdalene weer terug zullen kunnen keren naar Nairobi om hun werk daar weer op te pakken. En we bidden ook voor de studenten in het Wilma Trainingsinstituut. En vanzelfsprekend zullen wij ook dominee van Noord en zijn gezin in onze voorbeden noemen. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, u danken wij dat u aan tafel gaat met tollenaren en zondaren, om ze te besmetten met uw eeuwige liefde. En wij danken u dat Jezus Christus is gekomen om dat glas helder te laten zien bij wie u horen wil en dat u geen mens bij voorbaat afschrijft en dat u daar nog altijd mee doorgaat om te komen en maaltijd te houden en uit te delen en de liefde te vieren, ook hier in de gemeente. Wij danken u voor de nodiging, zo grenzeloos wijd en diep, in dat ene woordje, kom. Doe ons uw nodiging verstaan. En doe ons ook verstaan, als u zegt kom, dat het dan tijd is voor de vreugde. Om te vieren dat er genade is, en liefde, en zuivere goedheid, en warmte, en licht. Wij bidden u, breng ons allen in beweging, iedere dag, en zeker volgende week zondag, dat wij opstaan en komen. En niet alleen wij. Wij hoorden van lang geleden dat de schare in beweging kwam. Menigte van mensen, overal vandaan, uit alle huizen, aangeraakt door een verlangen om bij u te zijn. Wat zal dat mooi zijn, Heere God. Als we daar volgende week iets van zullen zien. Van mensen van wie we het misschien wel nooit hadden gedacht. Dat ze hier nog eens binnen zouden lopen. Dat ze komen. Om zich te warmen bij u. Trek ze als een magneten naar u toe, zij en wij. Geef ons een goede week van voorbereiding, dat we eerlijk worden naar onszelf en naar u, en dat die eerlijkheid ons niet ontmoedigt, maar des te meer het doet verlangen naar die plek aan uw tafel, waar u ons alles geeft wat u in u hebt. Verzoening. Eeuwig leven. Geloof, hoop, liefde. Alles. Zegen ons in deze week met verlangen naar u en naar uw tafel en naar elkaar. Wij bidden u voor deze wereld, voor die plekken waar het zo ijzig koud is, waar mensen lijden onder terreur en geweld en angst en onvrede, honger, ziekte, chaos. Wij bidden u om vlammen van hoop, van warmte, dat al die mensen die elke dag toch maar weer opstaan, maar amper nog weten waarvoor, dat die toch ergens beseffen, het is niet voor niks. Want er is een God die zich over ons ontfermt. Wij bidden u om mensen die hun lot zich aantrekken, dat hun schreeuw om recht en om vrede, om voedsel, om leven, dat die ook door ons wordt gehoord, wij die het zo ongelooflijk goed hebben. Zegen ons met open handen en met een gul hart voor hen die het zonder ons niet redden. Wij bidden voor elkaar. Wij noemen de naam van zuster Wijnie Hogewerf. Wij bidden u. Ontfermt u zich over haar in haar broze bestaan. En dat zij zich te midden van alles wat komt, geborgen mag weten. In de armen van Christus, die gestorven is en die leeft, die de dood is doorgekomen en die zegt, jij zult leven. We bidden voor Yolanda Bosse. Geef haar de kracht om bestralingen en kuren te ondergaan. Dat zij juist in al die kwetsbaarheid dicht bij u mag zijn. Zegen haar. Ook met herstel. En met vertrouwen. Dat u haar vasthoudt. Dat bidden wij ook voor Petra Rietveld van mij. Wij danken u voor de eerste goede berichten. En wij bidden u om verder herstel. Geef haar geduld in dit pijnlijke en ook moeizame proces. We bidden voor zuster Plomp Korver. Als zij moet revalideren. En dat veel van haar vraagt. Aan kracht, naar lichaam en naar geest. Laat het een goede plek voor haar zijn. Waarbij ze ook iets ervaart van herstel. Wij bidden u voor alle die ziek zijn. Diegenen die soms tussen hoop en wanhoop leven. Wachtend op een onderzoek of een uitslag. Wij bidden u voor hen die langdurig ziek zijn. Die daar zelf iedere dag aan worden herinnerd. En dat merken in hun lichaam. En misschien tegelijk ook wel merken dat anderen het zo langzamerhand alweer een beetje zijn vergeten. Geef ons oog voor hen. Die al zo lang tobben. Dat we ze zien en nabij zijn. Wij bidden nu om hen. Die psychisch lijden. In wie het zo vaak donker is. Zij zijn mensen van u. Hoe dan ook. Ontsteek het licht. In de wereld van hun gevoelens en van hun gedachten. Opdat ze iets lichter mogen leven. Wij bidden u voor uw kerk. Uw kerk hier in Nederland. Hier in Wilnis, voor de gemeente hier, voor de ambtsdragers, voor alle die betrokken zijn op deze gemeente. Wij dragen beroepingswerk aan u op. Zegen uw dienaar, bij wie toch ook iets van onrust zal ontstaan als er een roep van de gemeente komt. Wees u voor hem een plek van rust, van wijsheid, van heldere gedachten. Geef een mooie periode van kennismaking, van gesprekken van hart tot hart. En dat dwars daardoorheen hij zicht zal krijgen op waar zijn weg naartoe zal gaan. En geef dat de gemeente hier met vertrouwen daar naartoe zal leven. En ook betrokken zal zijn in het besef dat u de koning bent van de kerk. En dat u uw gemeente voorgaat door de tijd. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd en het bijzonder vanmorgen voor de zustergemeente in Nairobi. Wij bidden u om het bestuur van de kerk, om wijsheid, om kracht, om leiding te kunnen geven, om moed. Om beslissingen te nemen. Ook als dat soms ingewikkelde beslissingen zijn. En om geloof. Om geloof dat het uw kerk is. En dat u met haar optrekt. Wij bidden u voor de regering van Nairobi. Dat er goede zorg zal komen. Dat er een geest van barmhartigheid zal zijn. Bij hen die leiding geven en die beleid ontwikkelen. Dat de armen het niet zullen ontgelden. Dat er iets van de geest van Christus door zal dringen in solidariteit, in omzien naar wat kwetsbaar is. Wij bidden u voor pastor Joel en zijn vrouw Magdalene. Als ze ook wat ontheemd zijn, niet daar zijn waar ze eigenlijk graag zouden willen. Geef dat ze spoedig terug mogen keren naar de vertrouwde plek om daar hun werk te doen. Wij bidden u voor de studenten aan het trainingsinstituut, voor de docenten en de kerkleden. Dat ze samen mogen groeien in wijsheid en in kennis van het evangelie. In kennis van u, Heer Jezus Christus. Tot zegen voor hun omgeving. Wij danken u voor deze plek van morgen. Dit huis van stilte en van gebed. Van woorden. Van lied en muziek. Wilt u het goede wat er is gezegd zegenen, dat het vrucht zal dragen in ons leven. En het onzuivere wat er is geweest. En het kwade in het spreken en in het luisteren. Neem dat weg, o God, dat dat niet verder kan voortwoekeren. Maar dat u dat begrenst. En laat de melodie van deze dienst met ons meegaan. In de week. Opdat wij zullen uitzien naar de dag. Dat u zegt, kom. Kom en eet en drink met mij. Lof zij u, Christus, tot in eeuwigheid. Amen. Ik herinner u graag nog even aan de collectedoelen. Collect is bestemd voor kerkbeheer en voor de diaconie. U kunt uw gave geven in de collectezak of ook thuis overmaken. Ons loflied vandaag is Psalm 147 en daarvan zingen wij het tweede en het zesde couplet. Hef nu uw hart op tot God. Ontvang de zegen van de Heer. Ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen. Amen.
56. 56. Dan is het nog veel hoor.
Ja.